Goedemorgen. Van harte welkom in deze kerkdienst. Wat fijn dat, hoewel we hier niet in de kerk samen kunnen komen, toch met elkaar als Godskinderen online elkaar mogen ontmoeten. In deze dienst gaat kandidaat Anne-Maaike Pathuis voor. En Anne-Maaike zal gaan preken over Galaten 4, vers 4 en 5. Vanmiddag is de regiodienst in Oldehove en gaat dominee Van Hemmen voor. Komende dinsdag 11 januari vergadert de kerkenraad met de diakenen vanaf 7:30... met als onderwerp de voorbereiding op de kerkvisitatie. En aansluitend vergadert het moderaten online. De collecte deze zondag is voor de diakonie. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst.
Ook van mijn kant van harte welkom in deze online dienst. Fijn om op deze manier in uw midden te kunnen zijn. We beginnen deze dienst en ook deze nieuwe week met het uitspreken van ons vertrouwen in God. En dan belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. En die God groet u. Genade is er voor u en vrede. Van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Laten we beginnen met het luisteren en het zingen van een loflied. Een bewerking van Psalm 136.
Alles wat hij doet.
Laten we God om zijn zegen vragen over deze dienst. Heer, ook vanmorgen willen wij u loven en prijzen, want u blijft altijd trouw. We danken u dat u deze wereld niet opgeeft en dat u ons niet opgeeft. En we beseffen hoe bijzonder dat is, juist als we ook naar onszelf kijken. Wij schieten wel vaak tekort in onze zorg voor elkaar en voor deze wereld. Het lukt ons soms niet om vol te houden, om liefdevol en trouw te zijn, om het goede te doen. En de eerste week van het nieuwe jaar ligt achter ons. Misschien moesten we alweer aan het werk en misschien konden we nog vakantie houden. En wij hopen soms op een nieuwe start in zo'n nieuw jaar. En dat valt dan soms zo tegen. Heer, vergeef ons waar we tekort zijn geschoten. En troost ons waar we teleurgesteld zijn in onszelf, in omstandigheden of in de mensen om ons heen. Spreek ons dan vanmorgen aan en kom ons tegemoet met uw trouw. Wijs ons de weg voor ons leven. Spreek zelf tot ons, door uw woord en door uw geest. Help ons om te begrijpen wat u vanmorgen tot ons wil zeggen. Geef ons rust, help ons om ons te concentreren. Ook als we het moeilijk vinden om in onze eigen huizen de kerkdienst mee te maken. En dan bidden we in het bijzonder voor de kinderen en de jongeren. Dat ook zij iets zullen merken van uw liefde en uw trouw. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Twee weken geleden hebben we kerst gevierd. Anders dan misschien gehoopt of dat we dat normaal deden. Maar we hebben kerst gevierd. En vanmorgen wil ik met u nadenken over het thema vrijheid. We gaan in Paulus' brief aan de Galaten lezen dat echte vrijheid alles te maken heeft met Jezus' geboorte, naar Jezus' komst naar deze wereld. Maar eerst lezen we over Jezus die in de tempel wordt toegewijd aan God. En we lezen en horen de reactie van twee mensen die er dan zijn, Simeon en Hanna. En de woorden van Simeon die horen we dan in het lied wat we luisteren na de lezing uit Lucas 2. En vervolgens lezen we uit Galaten 3.
We lezen eerst uit Lucas 2 vanaf vers 33. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder: weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met een man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer gedaan hadden, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Thank you.
vertroost u Israël.
We lezen verder uit Galaten 3 vanaf vers 23. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Ik bedoel dit. Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij niet in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de macht van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn vader gegeven, die Abba Vader roept. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Tot zover.
Na de preek luisteren we naar het gebed om vrijheid, ook een lied van Seda. Waar denk jij aan bij het woord vrijheid? Welke gevoelens roept het woord vrijheid bij jou op? Misschien heb je in deze tijd van coronamaatregelen wel een beter beeld bij wat onvrijheid is. Want al bijna 2 jaar moeten we opletten bij alles wat we doen. We moeten afstand houden. We moeten mondkapjes dragen als we gaan winkelen. We mogen niet te veel mensen ontmoeten. En ook in de kerk geven we een stukje van onze vrijheid op om de kwetsbaren in ons midden en in de samenleving te beschermen. En misschien stonden uw kerstdagen 2 weken geleden wel weer meer in het teken van hoe kunnen we veilig samen kerst vieren, dan dat het echt ging om de boodschap van kerst. Terwijl kerst, volgens Paulus, alles met vrijheid te maken heeft. We lazen net in Galaten 4 over de geboorte, over de komst van Jezus naar deze wereld. En Paulus schrijft dan in Galaten 4, vers 4 en 5. Toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. God wilde dat wij vrij zouden zijn. En daarom stuurde hij Jezus naar deze wereld. Vrijheid is denk ik altijd een belangrijk thema in ons leven. Wie wil er nu niet vrij zijn? Vrij om te zijn wie je bent, om te doen wat je wilt, zonder daarbij beperkt te worden door de omstandigheden, door regels of door mensen om je heen. Maar is dat nu echte vrijheid? Vanmorgen zullen we zien dat de vrijheid die God ons geeft misschien wel anders is dan wij denken. Het gaat niet zomaar om een vrijheid van allerlei regels en wetten, zodat we zonder enige verplichting onze eigen gang kunnen gaan. De vrijheid die God ons geeft is een vrijheid tot iets anders. Een vrijheid om in staat te zijn om een gezegend en zegenend leven te leiden. We mogen in verbondenheid met anderen leren om een leven te leiden dat beantwoordt aan Gods roeping voor ons leven. Laten we kijken naar wat er voor Paulus op het spel staat in zijn brief. We lazen een stukje uit Galaten en we vallen eigenlijk midden in een betoog over de wet en het geloof. En dan is het belangrijk om te weten dat de gelovigen in Galatië gelovigen waren uit de heidenen. Voordat zij tot geloof in Jezus kwamen, hadden ze niets te maken met de Joodse wetten. En nu heeft Paulus gehoord dat na hun bekering tot Jezus ze zich tot een ander evangelie hebben bekeerd. Want ze kiezen ervoor om zich aan allerlei wetten en regels te houden die Joodse gelovigen door de eeuwen heen hebben moeten houden. Ze kiezen ervoor om vaste feestdagen in ere te houden. Ze kiezen er zelfs voor om zich te laten besnijden. En Paulus zegt: jullie kiezen hiermee voor een leven onder de wet. Jullie geven je vrijheid op, terwijl je toch bent gered door je geloof in Jezus. En een van de vragen die je zou kunnen stellen bij Paulus' woorden en zijn analyse van het gedrag van de gelaten, je zou je kunnen afvragen, is de wet dan niet meer belangrijk? Zeker wel, zegt Paulus. Maar de wet was er voor een specifieke tijd en had specifieke doelen. Het eerste doel van de wet was om toezicht te houden. En Paulus schrijft dan, we werden door de wet bewaakt. De wet maakte de Joodse gelovigen bewust van de zonde. En hij leerde hen om op het rechte pad te blijven. Maar het probleem was, ook al hielden ze zich zoveel mogelijk aan de wet, het lukte hun nooit om aan alle regels te voldoen. Een ander doel van de Joodse wet was dat het ervoor zorgde dat het volk Israël heilig kon leven. Een apart gezet leven. En dat was de reden dat jongetjes op de 8e dag na de geboorte werden besneden. Het was ook de reden dat er wetten waren over wat je wel en niet mocht eten. En dat gemengde huwelijken niet waren toegestaan. Want het volk Israël moest een bijzonder volk zijn, apart gezet voor God. Maar de keerzijde van dit heilige en apart gezette leven was dat er onoverbrugbare grenzen waren tussen het volk Israël en de andere volken. En daardoor leek het alsof de God van Israël er alleen maar voor de Israëlieten was. De wet was er dus om toezicht te houden op een zondige mensheid en had als doel om het volk Israël juist heilig te maken. En deze twee doelen maken ook duidelijk waar het ooit misging met de mensheid. Want God had de wereld goed geschapen. En hij had de wereld toevertrouwd aan mensen om daarvoor te zorgen. En toch werd al vrij snel duidelijk dat de mens niet aan deze roeping kan beantwoorden. En als we dan lezen over de zondeval en de zondvloed en later de torenbouw van Babel, dan zien we dat de grootste problemen van de mensheid al zichtbaar zijn. Dat de zonde in ieder mens heerst en dat er daardoor afstand is tot God. En ook afstand tussen mensen en groepen. En de wet probeerde die problemen op te lossen. Hij was bedoeld om de zonde in toom te houden en ook om het volk Israël juist heilig en goed te laten leven. Maar de wet bleek niet voldoende te zijn om een leven in vrijheid te leven en om te beantwoorden aan Gods roeping. En misschien herkent u daar wel iets van in uw eigen leven of om u heen. Dat bepaalde regels, afspraken en wetten tot zondebesef of tot schuldbesef leiden of voor verdeeldheid tussen mensen zorgen. En het ligt dan voor de hand om dan te denken aan de coronamaatregelen en wetten waar we ons de afgelopen jaren aan hebben moeten houden. Het bleek keer op keer best moeilijk om je aan de letter van de wet te houden. Kon je nu echt niet met 1 of 2 extra personen bij je opa en oma op bezoek? En moet je je bij elke snotneus weer laten testen? Hoewel sommige mensen dat makkelijk van zich af laten glijden, zorgt dat bij anderen weer voor schuldgevoel en stress als het hun niet lukt om zich aan de regels te houden. En wat we ook zien bij de coronamaatregelen, is dat ze ons niet altijd samenbinden. Het is niet altijd een gezamenlijk doel van iedereen om het aantal besmettingen laag te houden. Want er is juist veel verdeeldheid in de samenleving. En mensen wijzen naar elkaar. Het aantal oplopende besmettingen komt door de kerken, die toch maar diensten blijven organiseren met bezoekers. Of het komt door de viruswaarheid mensen, die zich niet aan de regels willen houden. Of het komt door het kabinet, dat steeds zo laat ingrijpt. De regels die dus bedoeld zijn ter bescherming van de gezondheid van mensen, die zorgen ook voor verdeeldheid tussen mensen en groepen. En ook in het gewone leven kunnen we soms zomaar vastzitten aan bepaalde regels en wetten, die ons worden opgelegd door anderen of door onszelf. Dat we goed moeten presteren op ons werk of op onze studie om waardevol te zijn. Dat we meer aandacht moeten besteden aan onze vrienden en familie. Of dat we die hardnekkige gewoonte om gelijk te hebben eens moeten loslaten. En begrijp me niet verkeerd. Goed je best doen en aandacht hebben voor de mensen om je heen. Jezelf verbeteren. Dat zijn geen slechte dingen. Het zijn goede dingen. Maar het kunnen wetten voor ons worden die ons gebonden houden. En dan zadelen ze ons steeds weer met schuldgevoel op. En dan wordt het juist lastiger om ons te verbinden met de mensen om ons heen. De Joodse wet was niet slecht. En de coronamaatregelen zijn ook niet per definitie slecht. En de wetten die we onszelf of de mensen om ons heen opleggen, zijn ook niet per se slecht. Maar een wet kan ons niet redden of vrijheid geven, schrijft Paulus. Want echte vrijheid, die krijg je alleen van God. Echte vrijheid ontvang je door te geloven in Jezus. Maar hoe ziet die vrijheid door het geloof er dan uit? We lezen dat Paulus het beeld van een erfenis gebruikt. En Paulus doet dat omdat hij terugdenkt aan de erfenis van de belofte aan Abraham. En Paulus schrijft dat een kind, zolang die nog klein is, en in Paulus' tijd gold dat alleen voor zonen, dat zo'n kind niks te zeggen heeft. Het is net zo onmondig als een slaaf. Maar als het kind opgroeit en volwassen wordt, dan erft hij het beheer over het bezit van zijn vader. En zo is het ook met de belofte van God aan Abraham. Want daardoor zette God zijn plan met de mensheid en deze wereld voort. We zagen net al wat de grootste problemen waren van de mensheid sinds de zondeval. Dat de zonde in ieder mens heerst en dat er daardoor een breuk is in de relatie met God en in de relatie tussen mensen. Maar na de zondeval was het nog altijd Gods plan en Gods wil dat mensen in vrijheid zouden leven. En dat ze in verbondenheid met elkaar zouden leven. En daarom begon God opnieuw met Abraham. En u kunt erover lezen vanaf Genesis 12. God sloot een verbond met Abraham. En hij beloofde hem dat uit hem een groot volk zou voortkomen. Een volk dat Gods zegen zou ervaren, doordat het in verbondenheid met God zou leven. Maar die zegen zou niet alleen voor dat volk van Abraham zijn. Het was de bedoeling dat het volk een bron van zegen zou zijn, waardoor alle volken op aarde gezegend zouden worden. En dat volk dat uit Abraham voortkwam, het volk van de belofte, Dat was het volk Israël. Maar door de geschiedenis heen bleek dat ook dit uitverkoren volk niet in vrijheid aan Gods roeping kon beantwoorden. Maar toch houden enkelen in dat volk de verwachting levend dat leven in de vrijheid van God wel mogelijk is. En ze hopen dat er ooit iemand zal opstaan die het volk zal bevrijden uit die slavernij van zonde. Van zonde en vijandschap. En dat is de verwachting waar we ook over lezen bij Simeon en Hanna, die twee oude mensen in de tempel, die vol verlangen hebben uitgekeken naar de komst van de Messias. Hanna keek uit naar de bevrijding van Jeruzalem, staat er. En we hebben het er ook over gehoord in dat lied, in de lofzang van Simeon. Simeon profeteert over dat kleine kind in zijn armen, over Jezus dat hij redding zal brengen. En redding, dat betekent dat Gods recht en vrede op deze aarde zullen komen. Dat Jezus de mensheid zal bevrijden van het gevecht tegen de zonde. En ook van de vijandschap die er tussen mensen en volken is. En dan kijkt Paulus hier in Galaten terug op Jezus' leven. En dan ziet hij dat die hoop van Simeon en Hanna waarheid is geworden in Jezus. Want Jezus heeft de mensheid bevrijd van de zonde. En hij heeft de vijandschap tussen de volken verbroken. Jezus werd mens uit het volk van Abraham. Hij werd mens, geboren uit een vrouw. En Jezus is inderdaad de beloofde nakomeling. Degene die de belofte aan Abraham zou erven. Jezus werd gezegend en hij was een bron van zegen. En zo kunnen alle volken in Gods zegen delen. En nu is het bijzondere dat die erfenis die gegeven wordt aan Jezus, niet alleen aan Jezus wordt gegeven, aan deze ene eerstgeboren en rechtschapen zoon, omdat hij zo goed is. Nee, want iedereen die door het geloof in Jezus met God verbonden wordt, die wordt ook een kind van God. En die mag horen bij Gods familie. En dat betekent dat iedereen die in Jezus gelooft, ook mag delen in die belofte van Abraham. Paulus' boodschap is heel radicaal en inclusief. In de nieuwe gemeenschap van Christus, in de familie die erfgenaam is van de belofte van Abraham, is er geen onderscheid. Geen onderscheid tussen Joden of Grieken, tussen slaven of vrije mensen, tussen mannen en vrouwen. Want iedereen die gedoopt is, is één in Christus. En dat heeft ook gevolgen voor de wet. We zagen al dat sommige wetten die bedoeld waren om het volk Israël heilig te laten leven, juist voor scheiding tussen mensen zorgden, tussen Israël en de andere volken. En die wetten die voor die verdeeldheid zorgden, die zijn niet langer van toepassing. Want Jezus bevrijdde de mensheid door zijn sterven en door zijn leven van de zonde en de vijandschap die al die tijd tussen mensen had geheerst. En daarmee heeft Jezus het mogelijk gemaakt om in vrijheid te beantwoorden aan Gods roeping. Om vrij van de zonde en van de wet juist in verbondenheid met elkaar te leven. Hoe ziet zo'n leven in vrijheid er dan uit? Volgens Paulus is het belangrijkste dat je moet weten voor zo'n vrij leven dat je een kind van God bent. Want dat betekent dat je erfgenaam bent. Dat je zorg mag dragen voor Gods bezit in jouw leven. Je mag zorg dragen voor Gods wereld. En daarbij mag je je laten leiden door Gods geest. Want die wil ons leren hoe wij net als Jezus, als kinderen van God mogen leven. Want dat is het geheim van Jezus. Jezus was de ware Zoon van God. Hij maakte zichtbaar hoe je kunt leven als een echt vrij mens. En Jezus kon dat doordat hij zich in zijn leven steeds liet leiden door Gods geest, door de Heilige Geest. Want daardoor was hij in alles gericht op wat God wil. En wij worden Gods kinderen. En wij mogen ook die geest ontvangen. En dat betekent dat ook wij mogen leren hoe we als echte, vrije kinderen van God mogen leven. En daar wil ik nu nog twee dingen over zeggen. Dat we door het geloof in Jezus nu als een vrij kind van God mogen leven, dat is aan de ene kant bemoedigend en het brengt ook een opdracht met zich mee. Allereerst die opdracht, de roeping die God voor ons heeft. Als kinderen van God en als erfgenamen van de belofte aan Abraham, mogen we ons leven met alle mogelijkheden die we hebben, leven als zegen van God. God zegent ons, zodat we zelf tot een bron van zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen en voor de wereld. Zoals Jezus in heel zijn leven tot zegen was voor de mensen om zich heen, omdat hij liet zien waar Gods hart naar uitging. Naar gerechtigheid, naar vrede en naar verbondenheid. Zo mogen ook wij Gods beeld weerspiegelen naar de mensen om ons heen. Wij mogen vrede stichten door de grenzen die er tussen mensen zijn en tussen gemeenschappen te doorbreken. Wij mogen ons oefenen in het doen van gerechtigheid, door zorg te dragen voor een eerlijke verdeling van rijkdom en door ons in het klein en in het groot in te zetten voor recht in deze wereld. En wij mogen ons oefenen in verbondenheid binnen onze gemeente, binnen de geloofsgemeenschap, maar ook daarbuiten. Dat is de roeping die God voor ons heeft. Maar dat wij door Jezus' komst naar deze wereld nu als vrij kind van God mogen leven, is bovenal heel bemoedigend. Want omdat wij de Geest hebben ontvangen, mogen we samen met de Geest God als Vader aanspreken. En dan mogen we Hem vragen om alles wat we nodig hebben. Ook wanneer het ons vaak nog niet lukt om als vrije mensen te leven. Lucas beschrijft hoe het verder ging met Jezus na de ontmoeting met Simeon en Hanna in de tempel. En dan schrijft hij: Jezus werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Natuurlijk, Jezus was uniek, want hij was de eerstgeboren zoon van God. Maar tegelijk worden ook wij door hem kinderen van God. En daarom mogen wij door de Geest ook bidden. Om kracht, om wijsheid, om Gods genade bij alles wat we ondernemen. En God zal ons daarmee zegenen, zodat wij vanuit de vrijheid die Hij ons geeft ook tot zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Amen.
Betoverd heeft. slaaf in de ban van geld en tijd. Laat ons zien wat waarde heeft, een schat die niet vergaat. Vrijheid waard.
God heeft ons door Jezus willen bevrijden van de wet. Maar dat betekent niet dat we helemaal onze eigen gang kunnen gaan. Dat we mogen doen wat we zelf maar willen. We mogen leren leven door de geest. En daar gaat het over in Galaten 5 vers 13 tot 23. En dat wil ik vanmorgen met jullie lezen als een soort leefregel voor de nieuwe week. Broeders en zusters. U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat tegen het ander in. dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Laten we in antwoord op deze leefregel luisteren naar een lied van toewijding. Neem mijn leven, laat het Heer. We mogen iets van onze liefde en onze gaven delen door onze gaven te geven in de collecte. En daar is nu een moment gelegenheid voor. De collecte was voor de diaconie, volgens mij. We gaan samen met elkaar danken en bidden. En we gaan ook samen bidden voor de familie Scheper. En bijzonder voor Katrien en voor Jolanda Scheper. En ook voor Jan Scheper en Vrouwtje Scheper. Zij moesten afgelopen week afscheid van hun zwager en oom nemen. Kort nadat hun zus en tante ook al was overleden. En we zullen de Heer vragen om hen te troosten in dit verdriet. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, we danken u voor uw plan met deze wereld en voor uw plan met ons. Dat u er alles aan deed om ons te bevrijden van wat er in de weg staat om als vrije mensen te leven. En Heer Jezus, we danken u voor uw komst naar deze wereld. Dat u hebt laten zien hoe Gods hart eruit ziet. Wat Gods wil is voor deze wereld en voor ons leven. En God, we belijden u dat we vaak nog vastzitten aan oude regels en wetten. Aan patronen die ons leven lijken te beheersen. Misschien verlangen we er wel naar om in vrijheid te leven. Maar voelt het alsof ons leven vooral bepaald wordt door allerlei omstandigheden. Geef ons uw Heilige Geest en werk met uw Geest in ons. Zodat we meer en meer leren om als kind van u in deze wereld te leven. We vragen u, maak ons sterk in u. Geef ons wijsheid en vervul ons steeds weer met uw genade. En Heer, werk door de Geest ook aan meer verbondenheid. Binnen onze kerkelijke gemeente, maar ook daarbuiten. En we danken u dat we in de kerk mogen oefenen om in verbondenheid met elkaar te leven en naar elkaar om te zien. En zo bidden we u vanmorgen dan ook voor de familie Scheper. Wees dichtbij Katrien en Jolanda Scheper. En voor Jan en voor Vrouwtje. Die zo kort na het overlijden van hun zus en tante nu ook afscheid van hun zwager en oom moesten nemen. We danken u voor het vertrouwen dat er is door het geloof. Dat er leven is, ook wanneer we sterven. Geef dat dat vertrouwen tot troost mag zijn in dit gemis. En Heer, als we nadenken over vrijheid, beseffen we ook weer dat we in een vrij en rijk land leven. We vragen of u wilt omzien naar die mensen overal ter wereld die in onvrijheid leven, door oorlog en terreur of door gewelddadige overheden. En dan denken we vanmorgen in het bijzonder aan de situatie in Kazachstan, waar protesten zijn, waar ook zoveel strijd is, waar mensen worden omgebracht. Heer, we bidden u om uw vrede en uw wijsheid in die situatie. Help ons ook om niet mee te werken aan onrechtvaardige structuren en daar juist tegen te vechten. Heer, zo bidden we u ook voor deze nieuwe week, voor ons gewone leven, om zegen en kracht. Als we weer naar school mogen gaan of aan het werk gaan, wees met een ieder van ons. En Heer, we willen in een kort moment van stilte ook aan u voorleggen wat iemand anders niet voor ons kan zeggen. Heer, in het vertrouwen dat u naar ons bidden wilt horen, bidden we u nu het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel zo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Aan het einde van deze dienst luisteren we nog naar één loflied. Dank, dank nu allen God.
Let's go.
Onder de zegen van deze God mag u de nieuwe week weer ingaan. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid door de Heilige Geest is er voor jullie allemaal. Amen.
Kan ik iets voor je zijn?